Fijn om zo aan het begin van het nieuwe jaar in deze gemeente te mogen zijn. Het is toch voor mij altijd weer een bijzondere gelegenheid. Weet je, ik vertelde het vorige week zondag ook aan iemand. Het is zo fijn dat je steeds weer bij dezelfde gemeente komt, omdat je toch op de een of andere manier een band krijgt met die gemeente. Niet dat je iedere zondag of als je spreekt, dat je dan weer in een hele nieuwe gemeente bent die je niet kent. Het is voor mij heel fijn om hier te kunnen zijn, een deel van u te kunnen zijn. Ik heb wel eens gezegd, denk ik, als ik ooit uit onze gemeente om welke reden zou moeten gaan, dan... zou ik me graag hier, als ik mag hoor, ik kan me voorstellen, je weet wat je in huis haalt als ik in... Het is ongelooflijk. Maar God is goed en hij... Door zijn geest maakt hij ons één. En wat is het geweldig dat hij door zijn geest ons één maakt. En dat wij die eenheid mogen ervaren. Zijn liefde mogen proeven. En daar wil ik ook vanmorgen met u over spreken. Ik kan me herinneren dat ik... een van de laatste predikingen die ik heb gegeven in 2011. In 2012 ben ik hier niet zo vaak geweest. Dat is een bewuste keus. Het is altijd goed om eens een keer te zeggen. Je dendert maar voort. En er gebeuren best heel veel dingen... En dan is het best wel eens goed om eens jezelf tot rust te dwingen. Om gewoon te zeggen van, joh, doe eens even niet. Ga gewoon eens met je gezin samen naar je eigen gemeente. In plaats van elke zondag jij met je eigen auto ergens anders toe en je gezin met een andere auto naar je eigen gemeente toe. Het is goed. Het is fijn om op die manier ook eens, ook eens je jaar anders door te brengen. Dan in feite gewoon maar door te razen. Maar ik ben er weer. En ik wil graag doorgaan om het woord van God te verkondigen. Dus u bent nog niet met mij klaar. U bent nog niet van me af. Zonder meer. En ik geloof dat God nog steeds een doel met mij en met uw leven heeft. En een van de boodschappen die ik vorige keer heb gegeven, de laatste keer heb gegeven in 2011, ging over de liefde. Ik weet niet of u het nog weet. Dat ging om de eenheid in de gemeente. En daar wil ik vanmorgen graag op verder gaan. Op inhaken op die boodschap. Dat was niet de bedoeling. Het was niet zo van, het is een serie van preken over de liefde. Maar op het moment dat ik mij ging voorbereiden, toen, zonder dat ik het eigenlijk wist, werd ik er toch toe gedreven. En het is goed om daarbij bij stil te staan. En misschien wilt u met mij lezen uit het woord van God. Waar moeten we anders uit lezen vanmorgen? En dat doen we dan uit Openbaring, hoofdstuk 2. En dat gaat dan over de Efeze gemeente. En er is heel veel te zeggen over de gemeente van Efeze, alleen al als je denkt wat er staat in Handelingen over deze gemeente. En als je bedenkt wat er staat in de Efezesbrief van Paulus, als hij zijn brief richt over de liefde, waarin hij de gemeente van Efeze vergelijkt met een huwelijk, of de gemeente sowieso vergelijkt met een huwelijk, met Christus. De gemeente van de liefde en de gemeente die open stond ook voor hulp en zo. En dan staat er dit in Openbaring hoofdstuk 2. En ongetwijfeld kent u het al heel goed. Maar we gaan het lezen en daar staat, in mijn Bijbel staat het zo. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanningen. En uw volharding, en dat gij de kwade niet kunt verdragen en hem op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil. En gij zijt niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch dit heb gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs van God is. Als je dit stukje gaat analyseren, gaat uitkleden, gaat het stukje voor stukje ga je hieruit werken, kan ik u vertellen dat wij meerdere zondagen hiermee bezig kunnen zijn. Er staat zoveel. Dat gaan we niet doen. We gaan een aantal dingen er vanmorgen uithalen. Zoals God het op mijn hart heeft gelegd. We gaan samen bidden. Vader, wij danken u voor uw woord. We danken u voor uw liefde. Wat een voorrecht is het, o God, dat wij vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn en een Bijbel voor ons mogen hebben. Het woord mogen lezen, daaruit mogen spreken, ernaar mogen luisteren, het in mogen drinken. En dan mogen bidden dat uw geest dit woord in ons hart wilt bevestigen. Het is uw woord en we bidden, o God, dat het woord niet zomaar vanmorgen zal klinken. Dat niet zomaar een preek is, een nieuwe zondag. Maar Heer, dat uw woord bevestigd wordt in ons hart. Dat het ons vernieuwt, dat het levend zal zijn in ons leven, zodat we ermee aan de gang kunnen gaan. En wordt verheerlijkt vanmorgen door uw woord in Jezus' naam. Amen. De Heer Jezus begint zijn brief. Ik begon eigenlijk eerst te zeggen, ik heb vanmorgen nog veranderd door te zeggen Johannes begint zijn brief. Maar het is een brief van de Heer Jezus die hij doorgeeft via Johannes. Het is Jezus zelf die aan het woord is. En hij begint dan met een beschrijving over de 7 sterren die hij in zijn handen heeft, of in zijn rechterhand heeft. Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand, staat er. Dat betekent dat Jezus de 7 gemeenten in zijn rechterhand houdt. Het Griekse woord dat hier gebruikt is, ik ga het niet eens proberen uit te spreken, om het in zijn hand te hebben, betekent dat Christus de volledige controle over de gemeente heeft. Daarom is het ook gezegd dat hij het in zijn rechterhand heeft. Hij heeft de controle over die 7 gemeenten. Je zou bijna denken als de gemeente zich onderwerpt aan die controle van de Heer Jezus. Wat kan er dan misgaan? Het zou nooit mis mogen gaan met zo'n gemeente. En het is goed om te beseffen dat de hand van Christus de hele kerk, niet alleen 1 gemeente, maar de hele kerk, de gemeente, in zijn hand houdt. Als je het bekijkt in Den Helder hoeveel kerken er zijn, dan is het niet alleen maar dat hij deze gemeente vanmorgen in zijn hand heeft, maar hij heeft alle gemeenten als 1 gemeente, als 1 geheel, heeft hij in zijn hand. Daarom is het ook zo naar als mensen ineens op een gegeven moment komen met allerlei verschillen en het opwerpen van belemmeringen tussen kerk en kerk. Want ik geloof dat Christus zelf zoiets nooit zal doen. Hij loopt te midden van die 7 gouden kandelaren. En hiermee wordt uitgelegd dat de Heer Jezus zich onvermoeid bezighoudt met de gemeente. En hij beperkt zich niet tot 1 kerk, zoals ik al zei, maar overal waar mensen samenkomen in zijn naam, daar is hij aanwezig. En dan vervolgt de Heer Jezus daarna zijn verhaal over de mensen die in de kerk zijn in de gemeente van Efeze. En hij geeft hen eerst een aantal complimenten. Hij complimenteert hen over hun harde werk. Mensen zoals Tryphena, Tryphosa en Persis, die door Paulus beschreven worden in Romeinen 6, vers 12, die hebben hun werk goed gedaan in de gemeente. Er waren goede mensen in de Efeze gemeente. En verder is hij enthousiast, de Heer Jezus, enthousiast over hun volharding. Ze hebben met volharding hun lijden en hun ontberingen gedragen. Wat een gemeente. Vaak wordt gezegd dat het lijden kleur geeft aan het leven. Maar wanneer ons leven gekruist wordt, ons leven kruist met die van Jezus, dan is ons leven nooit meer zwart of wit. Maar dan is ons leven getint met zijn heerlijkheid. En Jezus gaat verder om de christenen van Efeze te complimenteren, omdat zij de personen die kwaad in zich hadden, getest hebben. En dat deze mensen die toets niet doorstaan hebben. In een gemeente. Ze bleken bewezen leugenaars te zijn. En de gemeente werden lastiggevallen door veel mensen die de gemeenten bezochten met allerlei valse leerstellingen. En daarmee de gemeente wilde beïnvloeden. In Matteüs 7 vers 15 waarschuwt de Heer Jezus ons voor valse profeten die als wolven in schaapskleren zijn. En in zijn afscheidsrede aan de ouderlingen van deze Efeze gemeente waarschuwde Paulus hun, de gemeente, dat woeste wolven de kudde binnen zouden komen. Staat in Handelingen 20 vers 29. En deze slechte mensen, deze mensen die de gemeente wilden beïnvloeden, dat waren verschillende mensen. Het was niet een persoon of personen met één leer, maar het waren van verschillende kanten dat de gemeentes aangevallen werden. Er waren afgezanten van de Joden die de christenen weer wilden overtuigen om de wet weer te gaan volgen. En ze volgden Paulus overal waar hij naartoe ging. Ze achtervolgden hem. Als Paulus ergens wegging, dan kwamen deze mensen weer binnen die gemeente om weer te proberen, als het ware, gewoon terug te draaien wat Paulus hun had geleerd. Veel van deze mensen probeerden de vrijheid van de genade van Christus weer om te zetten in het leven volgens de wet. Maar het was zelfs bekend dat in die tijd bijvoorbeeld bedelaars de gemeente binnenkwamen om doelbewust misbruik te maken van de liefde van deze gemeente. En de gemeente van Efeze stond er meer voor open dan welke andere gemeente dan ook, om die liefde als het ware gewoon te bewijzen aan deze rondreizende bedreigingen. Weet u, op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament dringt de Bijbel ons erop aan om te testen. De noodzaak om te toetsen. In zijn eerste brief waarschuwt Johannes de gemeente om niet elke geest te vertrouwen. Hij zegt dat ze onderzocht moeten worden, want er zijn veel valse profeten. Profeten moeten getest worden op de belijdenis dat Jezus Christus als mens de wereld in is gekomen, zegt Johannes in 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Maar Paulus dringt er ook op aan bij de Thessalonicenzen om alles te onderzoeken en het goede te behouden. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 21. Toets ze, onderzoek het en behoud het goede. Hij zegt in 1 Korintiërs 14 vers 29 dat wanneer er geprofeteerd moet worden of werd, dat er telkens twee of drie moeten spreken. Dat is in die bewuste hoofdstuk waarin staat dat een ieder heeft iets. We hebben die tekst ook zo mooi gemaakt. Hè? Van we hebben tegenwoordig ieder heeft iets diensten. Maar Paulus die waarschuwt de gemeente daar in 1 Korintiërs 14 van jongens, als ik er kom dan is het een chaos. Er is van alles bij jullie aan de hand. Iedereen heeft iets en iedereen doet maar. Maar het is van belang dat er orde komt in de gemeente, zegt Paulus. Laat iemand die profeteert, laat er maximaal drie zijn. Niet meer dan drie. En dan moeten deze drie moeten door anderen, niet door zichzelf, maar door anderen getoetst worden. En daarmee kan een profetie afgewezen worden. Poeh. Je zal maar als profeet een profetie uitspreken en een ander zegt van het is niet waar. Dat moet door anderen getoetst worden. De mensen die profeteerden waren op deze manier onderworpen aan toetsing door anderen. Niet zomaar klakkeloos aannemen. En Jezus stelde de sterkste test van allen voor toen hij zei aan hun vruchten zullen ze te kennen zijn. Dat is treffend. Aan hun vruchten zullen wij. Zal ik te kennen zijn. Niet aan mijn gaven. Niet aan mijn woord. Niet aan mijn talent. Niet aan mijn aanbidding. We hebben zo vaak mensen die zo mooi kunnen aanbidden. En dan denken we van wauw. De Heer Jezus zegt aan hun vruchten zullen ze te kennen zijn. En de gemeente van Efeze was trouw in het toepassen van deze tests. En had de mensen die de gemeente kwaad wilden doen en de gemeente wilden misleiden, uit hun midden gebannen. Maar het probleem was dat in dit hele proces iets heel belangrijks verloren is gegaan. Ik heb tegen u, zegt Jezus, in die tekst, die kent u allemaal, deze tekst. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt heeft. Dat je liefde kwijt bent geraakt. En het kan betekenen, begrijp me niet verkeerd, dat hun eerste enthousiasme die ze voor God hadden is verdwenen. Jeremia spreekt over de genegenheid van Israël die zij voor God in het begin hadden. Het volk zegt God dat hij de genegenheid gedenkt of herinnert van hun jeugd. Aan het begin, de liefde van een bruidstijd, oftewel een huwelijksreis. Die liefde. Zegt God door Jeremia tegen het volk. Die mis ik. Waar is dat gebleven? Maar het enthousiasme en toewijding die er was tijdens die huwelijksreis is verdwenen. Staat er in Jeremia 2 vers 2. Toch ligt het meer voor de hand. Als u verder leest dan deze vers alleen van dat gij uw liefde verzaakt heeft. Ligt het meer voor de hand dat de Heer Jezus bedoelt dat de eerste liefde die zij voor elkaar hadden, dat die verdwenen is. In de eerste dagen van de gemeente Efeze was er een oprechte, onderlinge liefde en ze stonden klaar om elkaar te ondersteunen en elkaar te helpen in alles dat ze konden. Zij namen elkaar in bescherming, neem me niet kwalijk, deze voorbeeld gebruik, zoals olifanten dat doen. Ik heb ooit eens in Zuid-Afrika heb ik een stukje onderwijs gehad in het leven van olifanten. Het is geweldig boeiend. Sinds die tijd ben ik helemaal gek van olifanten. Dus, weet u, wij zaten daar, mijn vrouw en ik, om te kijken naar die olifanten, naar die grote beesten. En we werden gevraagd om onze ogen even dicht te doen. En we zaten daar in de bos, in the middle of nowhere, zaten we daar te wachten wat er nu ging gebeuren. En toen zei die man, u kunt uw ogen open doen. Toen wij onze ogen opendeden, toen stonden er 3 olifanten, ineens. We hebben ze niet horen aankomen. Je zou bijna denken van het gaat boom, 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 hoe je die beesten als het ware gewoon lopen. Maar die beesten die lopen op hun tenen. Dat heb ik ook moeten leren. Je denkt van dat zijn hele grote voeten, maar in feite zijn het hun tenen. En dat hele onderdeel van zo'n poot is een voet. En ze lopen op hun tenen. Daarom hoor je ze niet aankomen. Je hoort ze niet lopen. Nou, ik ga je niet nu belasten met allemaal dingen over de olifanten, maar het is wel interessant. Nog één dingetje over een olifant. Het is een van de enige beesten die met name zijn kalfje voet onder haar voorbenen. Wist u dat? Dat is mooi. Een olifant kijkt zijn kleintje of kijkt haar kleintje in de ogen terwijl ze hem voedt. Dat is bijzonder. En zo zijn er nog heel veel bijzonderheden over olifanten. Daar heb ik het wel een andere keer over. Maar nog een bijzonderheid is het feit dat als een olifant kwetsbaar is, ze lopen in grote groepen, vooral de vrouwtjes. En als er olifanten zijn die ziek zijn of kwetsbaar zijn of gehandicapt zijn, wat dan ook, waarom ze kwetsbaar zijn, als er dan gevaar dreigt, dan vormen die olifanten een cirkel. Met de kwetsbare olifanten in het midden. Ze beschermen elkaar en dat is zo treffend om dat te zien. Ik heb dat gezien. Hoe die olifanten plotseling, als er geluid kwam als een vliegtuig die over ging vliegen en plotseling gingen die olifanten heel snel een cirkel vormen met die kwetsbare olifantjes, de kleintjes, in het midden. En denk van, hoe heerlijk is het als je een gemeente hebt die zo om elkaar staat, die op een gegeven moment voor elkaar instaat, elkaar ondersteunen en elkaar helpen. Toelaten dat degenen die kwetsbaar zijn in het midden staan, wij omarmen je. Wij zijn er voor je. En dat is zo essentieel. Maar er ging iets mis. Er ging iets heel ergs mis. In die onderlinge liefde met elkaar. Het is heel goed mogelijk dat de strijd tegen valse leerstellingen de liefde heeft gedood. En dat vooral traditie en de gewoonten plaats hebben gemaakt, of dat het in de plaats is gekomen van de oprechte en onderlinge liefde die ze voor elkaar hadden. De prijs van traditie, de prijs van gewoonten in plaats van liefde is erg hoog. En in Efeze is dat heel erg misgegaan. Er was harde werk, ze hebben er hard gewerkt. Er was uithoudingsvermogen, er was geduld. Maar de liefde was verdwenen. En Jezus deed daarom een ernstig beroep op die liefde en hij gaf hen 3 stappen om terug te keren van hun huidige situatie, waarin zij hun liefde zijn kwijtgeraakt. En daarin merk je, in die 3 stappen die hij geeft, dat het gaat om de onderlinge liefde. Hij zegt als eerste, zegt hij, dat ze moesten herinneren. Gedenk, zegt hij. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt. Gedenk. En we moeten hier begrijpen dat hij niet spreekt met mensen die nog nooit in de kerk geweest zijn. Hij is in gesprek met mensen die deel zijn van een gemeente. Kinderen van God, die op de een of andere manier de weg zijn kwijtgeraakt. En herinnering is vaak de eerste stap op weg terug. Denk even na, denk even terug aan die situatie. In het verre land waar de verloren zoon was, herinnerde hij de tijd die hij had met zijn vader. Staat er in Lucas 15, vers 17. En het tweede wat de Heer Jezus zegt is, bekeer u. Ja, maar het is mijn schuld niet. Ik heb niks gedaan. Bekeer u, zegt Jezus. Je bent je liefde kwijtgeraakt. Het is zo makkelijk om vingers te wijzen. Jezus zegt, bekeer u. Kom weer terug tot die plaats waar je was van liefde. We kunnen gevuld worden met een gevoel van wrok. En de omstandigheden de schuld geven van ons gevoel van teleurstelling en onvrede. We kunnen de vinger wijzen naar anderen en klagen over hetgeen wat ons is aangedaan. In plaats van de zaak om te draaien, te bekeren en in de spiegel te kijken, zeggen van, waar is het misgegaan? Waar is het met mij misgegaan? Waar ben ik die liefde kwijtgeraakt? Bekering is de erkenning dat wij zelf schuldig zijn en het voelen van die pijn en schuld wat wij veroorzaakt hebben of veroorzaken. De reactie van de verloren zoon toen hij tot bekering kwam was, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen tegen hem dat ik gezondigd heb. Staat er in Lucas 15 vers 18. Het was een kreet uit het hart van Saul toen hij zijn fout besefte. En uitriep, ik heb dwaas gehandeld en zeer ernstig gedwaald. Staat er in 1 Samuel 26 vers 21. Het moeilijkste van bekering is het nemen van eigen verantwoordelijkheid over ons falen. En zodra wij die verantwoordelijkheid accepteren, ik heb gefaald. Ik heb gefaald in mijn liefde naar die ander. Als we die verantwoordelijkheid accepteren, volgt berouw, goddelijke berouw die God geeft over de zonde. En de derde opdracht die hij gaf was, doen. Ga doen. Het verdriet van berouw is bedoeld om een persoon tot twee dingen te laten komen. Ten eerste is het bedoeld om een persoon te laten beseffen hoe groot de genade van de Heer Jezus is. En het tweede daarvan is het dat het bedoeld is om hem de vruchten van bekering weer voor te laten brengen. God geeft het berouw met een doel, omdat wij daardoor veranderen, tot verandering komen en tot nieuwe inzicht komen van Gods liefde. Het bewijs van bekering is een veranderd leven. Een leven dat door de genade van God veranderd is. Ik ga het nu anders doen. En dan dit. Jezus sprak over de valse leraren en hij zelf haatte die valse leraren. En hij prees de gemeente van Efeze dat zij die ook haten. Het is een beetje vreemd om te merken dat Jezus iets haat. Maar het staat er. Je hebt ze gehaat, de Nicolaïten, die ik ook haat. Maar weet u, ik heb erover nagedacht en er zijn een paar dingen die wij niet moeten vergeten. En dat is als wij met passie van elkaar houden, als wij met passie van iemand houden, zullen wij snel iets haten dat doelbewust erop uit is om degene van wie wij houden dreigt te beschadigen. En dat is precies wat deze Nicolaïten deden. Verder is het noodzakelijk om de zonde te haten, maar de zondaar lief te hebben. Maar nu kom ik tot het venijn van dit verhaal. En dat is treffend. Want het venijn van dit verhaal zit echter in het feit dat deze valse leraren in dit geval Nicolaïten zijn. En die Nicolaïten, we weten niet goed wie ze zijn en waar ze vandaan kwamen, wat voor leer ze in feite gewoon aanhingen. Maar we weten wel dat we ze steeds tegenkwamen. We komen ze ook tegen in de brief aan Pergamum, Openbaring 2 vers 15. En daar werden ze heel dicht verbonden met degene die de leer van Biliam aanhangen. En die waren op hun beurt weer verbonden aan het eten van dingen die aangeboden werden van afgoden. Die gepaard gingen met immoraliteit en zedeloosheid. Vers 14 van Openbaring 2. We maken hier kennis met precies hetzelfde probleem van Thyatira. Waar we de goddeloze Ezebel tegenkomen. Die de christenen aan het verleiden waren om immorele activiteiten uit te oefenen. En spullen te eten die aan afgoden geofferd werden. En hier wordt voor het eerst melding gemaakt van het feit dat het echte gevaar van de gemeente Efeze niet van buitenaf kwam. Alleen maar door valse leerstellingen of leraren die van buitenaf kwamen. Maar dat het grootste gevaar van de Nicolaïten van binnenuit kwamen. Die zaten binnen in je gemeente. En dat is het grootste gevaar, Efeze. Dat deze Nicolaïten als het ware gewoon bezig zijn om in feite gewoon de hele gemeente kapot te maken. En te beschadigen. De verkondiging van deze valse mensen was dat ze er niet op uit waren het christelijk geloof te beschadigen. Oh, dat is venijn. Ze waren er niet vanuit om de christelijke leer te veranderen, maar zij meenden een verbeterde versie van het christen zijn te verbeteren. Doe niet zo moeilijk, joh. Doe niet zo moeilijk. Weet je, je bent veel te wettisch. We mogen alles. We mogen ook dat vlees eten. We mogen meegaan in die geweldige feesten en rituelen van die maatschappij. Het probleem was het verschil tussen de oprecht christelijke overtuiging ten opzichte van de verleiding van een niet-christelijke samenleving. Dat was in die tijd al. Wij denken dat wij uniek zijn in onze tijd en dat de verleidingen enorm groot zijn. En die zijn het ook. Maar wij onderschatten de verleidingen van die tijd. Deze mensen wilden christen zijn, maar ze wilden ook meegenieten van de verleidingen van die tijd. En er was geen aarzeling in het eten van vlees die aan afgoden aangeboden werd. En het werd zo langzamerhand een soort geaccepteerde sociale gelegenheid. Er werd een geweldig feest gevierd en iedereen deed eraan mee. En de vraag was, kon een kind van God een dergelijke feest bijwonen? De maatschappij had geen idee van bescheidenheid en seksuele activiteiten buiten het huwelijk. En het werd als volkomen normaal geaccepteerd. Moet een christen dan zo anders zijn? De Nicolaïten suggereerden dat er geen reden was waarom een christen niet kon leven volgens de norm van de samenleving. En dat was het gevaar van de gemeente. En dat lees je des te meer in de gemeente van Thyatira. Hoe Christus als het ware gewoon die gemeente aanpakt met Isabel en haar aanhangers. God tolereert geen zonde. En zeker niet in de gemeente. Volgens Jezus waren deze Nicolaïten erger dan ongelovigen, want ze waren gevaarlijke vijanden binnen de gemeente. Ze wilden de gemeente beschadigen en het oprechte woord van God als het ware gewoon beschadigen. De Nicolaïten waren niet bereid om anders te zijn en waren daarmee de gevaarlijkste van alle andere leraren vanuit een praktisch oogpunt. Want als hun onderwijs succesvol zou zijn geweest, zou de wereld het christelijke geloof, het evangelie, veranderd hebben en niet het evangelie, de wereld. Maar uiteindelijk gaf Jezus een geweldige belofte aan deze gemeente, aan hen die overwinnen. Wie een oor heeft, zegt Jezus, die horen wat de geest van de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het midden van de paradijs van God is. Deze overwinning is gericht op het weer liefhebben van elkaar. Besef dat. Jezus spreekt hen niet aan over een zonde. Jezus complimenteert hen dat ze zo trouw zijn geweest. Jezus complimenteert hen dat ze de zonde hebben afgewezen. En dat ze de zondaren ontmaskerd hebben. En alle leugenaars. Hij spreekt hen niet aan op hun zonde. Hij spreekt hen aan op de liefde. Het is belangrijk, wie een oor heeft die horen. Het is belangrijk dat je weer terugkomt tot die liefde binnen de gemeente. Deze overwinning waar Christus het over heeft is gericht op het liefhebben van elkaar. Bekeer je en heb elkaar weer lief. Het probleem zat hem niet in de zonde van de Nicolaïten, want die werd door de gemeente ook gehaat. Overwin in die liefde, zegt Jezus. En ik zal je te eten geven van de boom van het leven, zodat je voor eeuwig in mijn aanwezigheid kunt leven. En u weet van die boom van het leven. Er stonden twee bomen in de tuin van Eden. Twee bomen. En er was één boom waar ze niet van mochten eten. De boom van leven mochten ze eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad. Het was niet de bedoeling dat ze daarvan zouden eten. En toch hebben ze gekozen voor de boom van kennis van goed en kwaad. De boom van het leven dat eeuwige leven gaf. Daar hebben ze niet van gegeten. Maar nu zegt Jezus. Ik bied je die boom aan. Om te eten van die boom van leven. Echte leven. Leven dat in eeuwigheid duurt. Maar die andere boom, die bracht rampspoed en dood voort. En ze hebben ervoor gekozen, zoals ik zei, om te eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En ze werden afgesneden van het leven. En ze hebben daardoor de dood ontvangen. En daarmee ook de kennis van goed en kwaad. Het is belangrijk om niet te kiezen om mee te gaan in de immoraliteit van deze tijd waarin we leven. En u weet net zoals ik, als je kijkt naar alle internet en alle dingen wat ons aangeboden wordt, is het zo makkelijk om mee te gaan met de verleiding van deze wereld. Ik roep u aan, in de naam van Jezus roep ik u op, om stand te houden als gemeente, als kinderen van God. En niet mee te gaan in deze immoraliteit, want fout is fout en zonde is zonde bij God. Blijf getrouw aan die puurheid en aan de heiligheid van de Vader. Want zonde van gelijkvormigheid aan de wereld zal de gemeente beschadigen. En uiteindelijk de liefde uit de gemeente laten verdwijnen. En we zullen nog steeds onze fouten maken, omdat wij mensen zijn van vlees en bloed. Maar het gaat om onze intenties. Die worden door Jezus gezien. En die worden door de Heer Jezus gewaardeerd. Indien wij dan zondig, is Hij bereid om ons de zonde te vergeven vanwege onze intenties die zuiver zijn. Indien we Hem om vergeving vragen, dan biedt Hij ons die vergeving aan. Wij eten van de boom van het leven en hebben zijn eeuwige leven ontvangen, omdat wij in Hem zijn en wij zijn genade hebben ontvangen. Laten we daarom vast blijven houden aan zijn puurheid en aan zijn liefde. Te midden van al deze verleidingen van de hedendaagse immoraliteit in deze wereld. Het effect van de eenheid tussen kinderen van God, en dat heb ik vorige keer gezegd, dat moet als bewijs dienen voor deze wereld dat God zijn Zoon gezonden heeft. Wauw, dat is het getuigenis van ons. In Johannes 13 vers 34 tot 35 lezen wij dat wij door de liefde voor elkaar de ongelovigen zullen laten weten dat wij zijn discipelen zijn. En dat Hij voor hen in deze wereld is gekomen. Het is geen wonder dat de vijand een gemeente die elkaar lief heeft aan zal vallen om te verhinderen dat die boodschap verkondigd wordt. En dat ze een getuigen kunnen zijn voor deze ongelovige wereld. Natuurlijk wil de vijand het liefst dat wij allen meegaan in deze hele gang van immoraliteit in deze tijd, in deze wereld. Maar wij zijn geroepen om anders te zijn. En het woord van Christus te laten zien. Als wij werkelijk beseffen dat er een echte strijd gaande is en dat wij beïnvloed worden om tegen elkaar op te staan en kwaad over elkaar te spreken, dan blijft er maar één ding voor ons om te doen en dat is om te bidden. Ons te onderwerpen aan Gods gezag. Heer, ik weet het niet zo goed meer. Ik heb U nodig. Help mij, bewaar mij, zodat ik verdraagzaam blijf en dat ik de liefde behoud. Niet verander hem, verander haar. Heer, spreek tot mijn hart, verander mij, omdat ik begrijp en lief heb. Dat is wat Jezus deed voordat Hij stierf. Hij bad voor ons, vlak voordat Hij gekruisigd werd, vroeg Hij de Vader, Heere, hou ze één, hou ze bij elkaar. Dat is wat Hij deed. En vanmorgen is het een ernstig beroep. Om niet alleen de onderlinge liefde op te bouwen, maar om ervoor bereid te zijn te vechten voor de onderlinge liefde die u in deze gemeente ervaart en heeft. Om ervoor te staan en er te vechten. Misschien zelfs tegen uw eigen gevoel in. Maar het gaat niet om uw gevoel. Het gaat om het woord van uw getuigenis in deze wereld. Het gaat om uw woord van uw getuigenis van onderlinge liefde en eenheid naar deze maatschappij waarin u geplaatst bent. Daardoor zullen zij weten dat Jezus naar de wereld is gekomen om een ieder te bevrijden van de dood. Maar dit heb ik tegen u, zegt de Heer Jezus in openbaring, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. Ik heb het nog niet eens gehad over de kandelaar. Dat is een boodschap op zich. Doch dit hebt gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Wie een oor heeft die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs van God is. Amen. Wij zullen samen bidden. Vader, u roept ons op om elkaar lief te hebben. De Heer Jezus riep ons op om elkaar lief te hebben. Uw geest drijft ons om elkaar lief te hebben en één te zijn. En Heer, u hebt uw liefde laten zien toen u uw Zoon zond naar deze wereld. Dat u bereid was om uw Zoon te offeren en uw leven te geven voor ons, opdat wij vandaag uw eeuwige leven mogen hebben. Dat we mochten eten van die boom van leven. En dat we kinderen van u zijn geworden. En ik bid u, o God, vanmorgen voor deze gemeente. Zo aan het begin van een nieuw jaar. Dat wij bewust mogen worden, Heere, van het mooie wat U aan ons gegeven hebt. En dat is gemeente zijn. Dat U ons aan elkaar hebt gegeven. En dat het geen toeval is dat wij bij elkaar zijn vanmorgen. Dat het geen toeval is dat wij gemeente zijn. Maar Heer, dat U ons aan elkaar hebt gegeven. En U hebt elke gemeente, ook deze gemeente, toegerust met bedieningen en met gaven. En ik bid U, Heere, dat wij bewust mogen worden van de rijkdom die U ons gegeven hebt om gemeente te mogen zijn in een vrij land nog, waarin wij Uw woord mogen horen en mogen verkondigen. Maar Heer, dat we ook elkaar hebben om vriend te zijn van elkaar, om elkaar lief te mogen hebben met Uw liefde. En we weten allemaal, Heere, dat er een vijand is die dat niet prettig vindt en ons uit elkaar wil scheuren. Maar ik bid U in de naam van Jezus, o Heere, dat wij bewust mogen worden daarvan. En dat wij zullen vechten voor die liefde die U ons gegeven hebt. Dat we zullen staan voor die getuigenis van liefde in deze tijd, in deze maatschappij. En dat wij zullen waken, o Heere, tegen elke vijand, misschien van binnenuit zelfs. Om Uw liefde en Uw woord zuiver te houden. Ik bid U, o God, dat als er mensen zijn in deze gemeente Nicolaïte, dat ze ook ontmaskerd mogen worden en teleurgesteld mogen worden, Heere, in de zuiverheid van Uw woord. Ik bid U, o God, dat deze mensen tot bekering mogen komen. Mogen weten, o Heere, dat U voor ons allen houdt en dat U ons allemaal één wilt maken. Vader, hier zijn wij. U kent ons hart. U weet met welk doel wij hier zitten. U weet met welk doel wij naar de gemeente komen. Met welk doel wij gemeente willen zijn. En ik bid U, Heere, dat Uw woord zuiver mag zijn in ons hart. Opdat wij ernaar zullen streven met elkaar om één te zijn. En Uw liefde met elkaar te delen. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ik had het lied op mijn hart. Dank U voor Uw kruis. Dank U voor het kruis, Heer. Dat is lied 650, ik wil de muziek vragen om naar voren te komen. Zodat ze mij daarin kunnen helpen om dit lied met elkaar te kunnen zingen. Dank U voor het kruis, Heer. Dank U dat U stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn en nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. Dank U voor het offer. Laten we gaan zingen. En laat het oprecht zijn. Laat het niet zomaar een lied zijn, maar laten we echt ons hart richten naar Hem toe en Hem danken voor het offer wat Hij gebracht heeft.
Thank you.
dank u voor. Hoogverheven Heer, Jezus, Zoon van God. U mag uw plaats innemen en dan wordt u in de gelegenheid gesteld om uw offeranden te geven. Er zijn er twee, hou er rekening mee. Nou, het is wel spannend, toch? Hè? We gaan een slotlied gaan wij de Heer Jezus eren. Met lied nummer 534. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. En dat gaan we uiteraard ook staande met elkaar zingen. De mensenzoon, de zoon van God, die koning zal zijn. En ieder oog zal hem zien en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Jezus. Heerlijk dat er zo van alles mis kan gaan tijdens zo'n lied. Hè? Dat is... Maar het gaat om de intentie van ons hart. En dat is dat we het uitroepen, hij zal koning zijn en hij zal heerser zijn. En regeren met macht en in gerechtigheid. En de wereld zal het weten. We gaan samen deze dienst eindigen. Vader, dank u wel voor dit moment van rondom uw woord. Dank u wel voor dit moment van samen zijn. Dank u wel voor dit moment van uw tegenwoordigheid met ons. En dank u, Heren, dat alhoewel wij uit elkaar gaan nu op dit moment, dat u met ons meegaat. U bent niet gebonden aan een plaats dat met stenen is gebouwd. Maar u gaat met ons mee. En ik bid u, Heren, dat uw woord tot ons zal spreken in ons hart. Opdat wij dat zullen doen wat u behaagt en wat u van ons vraagt. Elkaar lief hebben. En ik bid u in de naam van Jezus, Heer, aan het eind van deze dienst, als in deze gemeente onderlinge moeite is, misschien dingen die nog niet uitgesproken zijn, Heer, dat uw geest ons daartoe wil drijven om elkaar lief te hebben. Om dingen zo aan het begin van dit nieuwe jaar in orde met elkaar te kunnen maken, zodat we vrijmoedig met elkaar ook in het avondmaal kunnen dienen. En u lief kunnen hebben en elkaar lief kunnen hebben. Ik bid u in de naam van Jezus dat u verheerlijkt wordt door ons in deze gemeente. Dat uw liefde zichtbaar mag worden in deze stad door de liefde die u ons gegeven hebt. Word in ons en door ons verheerlijkt, door God. En daarmee wil ik u zegenen met de liefde van God. Ik wil u zegenen met de genade van zijn Zoon, Jezus Christus, die de prijs betaald heeft. En ik wil u zegenen met de nabijheid, de tegenwoordigheid en de leiding van de Heilige Geest. Die uw hand neemt en u wilt leiden naar Jezus toe. Amen. God zegent u.